vijfde avond over David en de psalmen. Oh, je krijgt vandaag ook weer vanavond ook weer een stel teksten op de beamer. Als je nou nu al denkt, of aan het eind denk ik wil ze liever allemaal ook hebben, dan moet je me even mailen of even een seintje geven. Geldt ook voor degene die thuis zitten te kijken, te luisteren, meedoen. Doe dat ook, kan op mijn e-mailadres of anders via de site en de e-mail daarop. Die kun je erop vinden. Goed. Het gaat vanavond over een verhaal weer, gebeurtenissen van David en een psalm. Zo zit het in elkaar, hè? En ondertussen nemen we dat uit mee voor ons eigen leven nu in deze tijd. Dat is het format, of het geestelijk format, zou je kunnen zeggen. Nou, je hebt waarschijnlijk al gekeken, denk ik. Psalm 63 stond netjes op je overzicht. En dan zie je dat hij toen die psalm van David als in de woestijn van Juda is. Ja? En je ziet voor wie die op de vlucht is. En als je het een beetje bijhoudt van hoe oud is die nou, of hoe jong David, dan kan je dat weer op die levensloop kan je dat bekijken. Dat heb je misschien ook gedaan, maar ik wijs je toch maar even aan. Dan is heeft hij net zijn oude AOW-leeftijd bereikt en is hij 65. Ja, ik zeg maar even. Want de opvolging is al aan de gang, hè? Dat gaan we zien. Ik lees je eerst Psalm 63. Daar zou je een stukje bekend uit voorkomen van afgelopen zondag. En dat lees ik je uit de bundel van Hans Bouwman. Dan hoor je me eens op een andere manier. Houdt gij u ver van mij? Een woestijn wordt mijn wereld. Ik hap naar adem. Verga van dorst. Leven wordt pijnloos sterven. Ik kan niet zonder u. God, zijt gij, mijn hoogste goed. Met hart en ziel zoek ik u. Hoe lief zijt gij mij, liever dan het leven. Verrukt ben ik over u. Een God die mij zo mild omsluit. Een God zo voedend, zo lavend. Ik ben verknocht aan u. Alles in mij is u toegewijd. Kansloos mijn vijanden. Smatelijk ruimen zij het veld. Hun ondergang is onontkoombaar. God, mijn leven. Mijn heil. Uw naam is een lied op mijn lippen. Niets ontbreekt aan mijn geluk. Dat is mooi, hè? En dat hij die dicht te midden van allerlei toestanden. En dat hij dacht, houdt het nou nooit op? En kom ik nou nooit op mijn plek? Zoiets. Dus, deze psalm gaat over de tijd dat David in de woestijn van Juda is. Hij moet vluchten voor zijn zoon. En dat is Absalom. Vader van de vrede. Die zal zo heten. Nou, het verhaal nog niet kent, dan ga je er wel mee in vanavond. En daarom trekt hij dus door de woestijn van Juda. Dus, en dat benadruk ik nog eens, deze psalm slaat dus niet op de tijd dat David voor Saul vlucht. Hier in deze psalm is David namelijk al koning. En dat lees je in Psalm 63 vers 12. Daar staat: maar de koning, en dat staat op hemzelf, zal zich verheugen in God. Hij vlucht dus hier, hij is op de vlucht voor Absalom. En in die woestijn van Juda staat hij aan grote gevaren bloot. En de verhalen erover, misschien heb je al gelezen in de 2 Samuel, 1 Samuel, al die David-verhalen, bloeders soms niet te begrijpen. Ik denk, hebben ze het allemaal verkeerd begrepen of zo? Of begreep hij het verkeerd? Hoe zag hij zijn vijanden, zoiets? Ja, En met de dekking van God die dan zegt dat hij dat maar moet doen. Oké, dat terzijde, daar kan je wat uithalen. Maar de verhalen hierover lees je in 2 Samuel 15 tot 17. Dus dan weet je dat. En in deze verhalen lees je wat David dus allemaal meemaakt. En vanavond pik ik er 3 gebeurtenissen uit en breng die onder jullie aandacht. En dan zet ik Psalm 63 er nog even achteraan. Want het komt voort uit de beleving van deze gebeurtenissen dat hij die psalm schrijft en dicht. Eerste verhaal. Absalom grijpt de macht. Je weet misschien nog hoe dat ging, een keer over gesproken. Ja? Hij schaft zich een koninklijke garde aan. En dan gaat tegen de mensen zeggen, bij die koning daar moet je niet zijn, je moet bij mij zijn. En bij mij heb je het altijd goed. Want God is goed en jij bent goed. Okay. Dat is even terzijde. Absalom roept zichzelf tot koning uit. Dat gebeurt. En in 2 Samuel 15 lees je hoe hij dat doet. Dan gaat hij eerst naar David. En wat doet hij dan? Dan vraagt hij toestemming. Mag ik naar Hebron gaan? Want ik moet in Hebron een gelofte vervullen. Nou, David kijkt hier niet doorheen. Die geloofde. Ja, dit is natuurlijk een reuze smoes. Maar dat weet je als je de Bijbel kent. Maar als je dit ook... Ik moet in Hebron een gelofte vervullen. Zal er iemand zoiets zeggen, dan zeg je, ben je goed bij je hoofd. Nou, David vindt het goed. En wat doet Absalom dan? Dan stuurt hij handlangers naar alle stamgebieden. En de stamgebieden zijn dus de gebieden van de stammen. En dat zijn er 12. En deze handlangers, wat moeten ze daar zeggen? Zodra het geluid van de ramshoorn klinkt, moeten jullie dit bekendmaken. En dan komt het, Absalom is in Hebron tot koning uitgeroepen. Zie je wat hij gaat doen? Is dat het? Absalom staat dus op tegen de gezalfde van de Heer. Absalom, hij heeft zijn naam mee, vader van de vrede. Je zou denken, dat gaat goed. Maar die neemt het recht in eigen hand. En misschien denk ik dat de vader van de vrede dit ook wel goed vindt. Ja, kan zo tegenwoordig ook voorkomen. Eén ding is duidelijk. Zelfs bijbels, geestelijk, je moet nooit opstaan tegen de gezalfde van de Heer. David staat nooit op tegen Saul. Vind ik niet prachtig? Dus hij had het van zijn vader David geleerd kunnen hebben. Nou, dat is een korte, dat is het eerste. Dan, het tweede is de raad van Achitofel. Dat is ook heel bijzonder. En dat vind je, hierover lees je, en dan moet je maar eens doorlezen, want het staat daar, dacht ik, in stukjes. 2 Samuel 16 en 17. Weet je wat Achitofel betekent? Je zal toch zo'n naam krijgen. De broeder van het verfoeilijke. Ik heb het netjes voor je opgezocht. Ik wist het ook niet. De broeder van het verfoeilijke. En die Achitofel, daar vragen ze altijd om raad. En op een gegeven moment, als Absalom opgestaan is tegen en David gevlucht is de woestijn in, wat raadt Achitofel dan aan Absalom aan? Ga in, let goed wat er staat, ga in tot de bijvrouwen van David. Ja, ik verzin het niet. Ik zal het je zo laten zien ook. En dat gebeurt op het dak van het paleis van David. Het is wat? Wat een voorstelling. Nou, in de open lucht, maar ze hebben een tent eromheen gebouwd. Maar toch?
Iedereen kan
het
zien.
Precies, iedereen kan dit zien. Weet je wat? We lezen het even na. Achitofel sprak, ga naar de bijvrouwen, zie je hoe ze het gaan vertalen, MBV. Ga in tot, staat er. Ga naar de bijvrouwen die uw vader heeft achtergelaten om zorg te dragen voor het paleis. Dan zal heel Israël vernemen dat u het gewaagd hebt uw vader te trotseren. En dan zal al uw aanhangers, dat zal al uw aanhangers moed geven. Dus werd er voor Absalom een tent neergezet op het dak van het paleis en voor de ogen van heel Israël nam Absalom bezit van de wijvrouwen van zijn vader. Nou, dat bezit nemen, snap je wel wat er dan gebeurt. Ja? Allemaal zo net vertaald, jongens. Hè? Toch. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je toch, hoe onrein is dit allemaal? Ja? Ze willen koning zijn, maar ze diepe onreinheid treft hen. Het zit in hen schijnbaar. Onrein zijn gaat dus vaak samen met macht willen hebben of macht willen grijpen. En dat is in deze tijd nog steeds zo. En daar is de hele evangelische en volle evangeliewereld, is dat ook gaande. Als mensen toelaten. Voor de helderheid. Ja? Oh, hey. Wie is Achitofel eigenlijk? De raadsman van David. Nu even familieperspectief. De stamboom. Hij is een opa. Het is een opa. Hij is een opa van Bathseba. Het is toch wat? Dat ligt allemaal dicht bij elkaar. Moet je dat maar eens lezen. Ik ga het niet allemaal. Hij is een opa van Bathseba. En inderdaad, jullie hebben het al gezegd. Een belangrijke raadsman van David. En wat doet die raadsman van David? Als er opstand komt, dan gaan er altijd mensen mee. Die zijn er ook voortaan niet meer. En die gaan mee met de opstandeling. In dit geval Absalom. Dus opa Achitofel loopt over naar Absalom. Maar het zit ook in de familie, dat snap je natuurlijk als je het bij elkaar houdt. Ja? Hij verraadt dus David. En lezen we dan in 2 Samuel 16 vers 13. In die dagen noemt men een raadgeving van Achitofel. Neemt men een raadgeving van Achitofel evenzeer ter harte als wanneer men God zelf om een uitspraak vraagt. Je hebt het al door. Dat geldt voor elke raad van Achitofel. Zowel voor David als voor Absalom. Ja? Dus ze denken zeker dat die Achitofel, die opa, dat die God is. Als ik het eens plat zeg. Een raad van Achitofel is voor hen als een raad van God. En dan komt er een tweede keer een raad. En daar heeft David het een en ander aan gedaan. Nou, dat zag je even buiten beschouwen laten. Moet je de verhalen maar lezen. Pik het er even uit. Dan zegt Achitofel. Dit zegt Achitofel. Laat mij 12.000 man uitkiezen. En achter David aangaan vannacht nog. Ik zal hem overrompelen wanneer hij uitgeput en ontmoedigd is, zodat al zijn soldaten op de vlucht slaan. Ik zal alleen de koning doden, David dus doden, en het leger naar u terugsturen. Het is toch wat? Wat is dit voor iemand? Wat is er in hem gevaren? Ja? Wederom is dit een raad van Achitofel. En volgt Absalom deze raad op? Wat denk je? Nee. En hoezo volgt hij die raad niet op? Precies. Er was ook nog een Gusai inmiddels gekomen. Gusai. Waar kwam die nou ook alweer vandaan? Dat was ook een raadsheer van David. En wat deed hij? Die komt naar David toe. Ken je het verhaal? En hij as op zijn hoofd gestrooid en hij heeft zijn kleur gescheerd en zijn kleren gescheurd en dan komt het op hem af en hij zegt ik wil met u mee, want dit is vreselijk. En David zegt, ga alsjeblieft terug naar het paleis. En er zit natuurlijk ook weer een addertje onder het gras, hè, want dan moet hij het een beetje in de gaten houden, hè? Dat zegt David niet zo, maar je moet het maar goed lezen, dan kan je het wel verstaan. Dan staat er gewoon dat hij dat in de gaten moet houden en geef het dan even door aan die twee en houden wat contact met elkaar. Zo. Dat is Gusai. En wat zegt Gusai? Wacht, ik kom zo meteen. En wat zegt Gusai? Die zegt: dit keer is de raad van Achitofel niet goed. Ik zeg het met mijn woorden even. Doe maar rustig aan. Anders loop je in een hinderlaag. We krijgen David echt wel te pakken. En wat doet Absalom? Dat weet je. Die volgt de raad van Husai op. En daarna, wat doet Husai daarna? Wie zal die gaan waarschuwen nu? David, heb je het verhaal rond. En Achitofel, wat merkt hij? Ik denk, hey, mijn raad wordt niet meer opgevolgd. En wat doet hij dan? Ja, ja, Bijbels goed op. Goeie. Ja, als Achitofel merkt dat zijn raad niet wordt opgevolgd, zadelt hij zijn ezel en gaat terug naar zijn huis, naar Gilo. Thuis wikkelt hij zijn zaakjes af en daarna verhangt hij zich. Zo staat het er. Is toch wat? Waar doet dat eigenlijk aan denken? In ieder geval aan de werking van Satan. Maar waar zie je die werking nog meer? Even naar het Nieuwe Testament. Wow. Grote stap. Bij Judas. Ja, ja, inderdaad. Bij Judas. Het is bij allebei hetzelfde. Hè? En dat is ook zo als deze geest werkt. Eerst de gezalte van de Heer verraden. Want het was de koning. En dat was koning Jezus. Hem willen vermoorden. En dat zie je bij Judas. En dat zie je, hij verraadt Jezus. En dat zie je bij Achitofel. En wat doet vervolgens Satan? Want dat is de werking. Die laat alles weer, alle narigheid, op die mens zelf terugkomen. Ja. Dus hebben een hele hoop stof doen oplaaien. En hij komt erin om. Ik bedoel geestelijk natuurlijk, hè, dat snap je. Ja. Oftewel, dat zegt Spreuken, je valt in de kuil die je voor een ander graaft. Ja, of, kijk of ik hem heb, ja. Wie een grafkuil graaft, zegt de Nadische Bijbel, valt er zelf in. En ze hebben er vaak voor een ander tussen gezet. Maar wie een grafkuil graaft, hij is waarschijnlijk over een ander, die valt er zelf in. Wie een steen wentelt, naar hem keert hij terug. Diepzinnig, hè? Ik vind dat wel heel mooi zo. Nou, dan gaan we naar de derde. Ik zet hem even terug. De derde is confrontatie met iemand die sommige vertalingen Siba noemen, maar hou het maar even op Siba. Simei. Simei. En Simei, dat komt van Shama. Oh, dat zal je verder een zorg zijn, maar ik zal je vertellen wat het betekent. Het betekent van wie hoort. Dus hij heeft iets met horen te maken, maar van wie die het hoort, dat laten we nog even in het midden, als we het verhaal en de geestelijke gebeurtenis zien. Het verhaal kun je lezen in 2 Samuel 16, en ik neem je er even in mee. Simei gaat uit, gaat verder uit, vervloekende. Nou, daar hoef je niet veel voor inzicht voor te hebben, of wel? Iemand uitgaat tegenwoordig. Vloeken, vervloekende. Of hij praat negatief, negatief pratende. Dat is ook een vloek. Nou, dan heb je daar natuurlijk het werk van de Satan. Zo werkt de duivel. Door Simei heen, door mensen heen, als hij daartoe de kans krijgt. Hij gaat uit. Vervloekende. Dat is iets anders dan hij gaat uit zegenende. Ja? Goed. En hij gooit met stenen naar David en naar de dienaren van David. En heel de manschap, ter rechterzijde en ter linkerzijde. Is hem een mannetje. Zo. Hij wordt later aangeklaagd, dat weet je toch? En David zegt, nee, die moet je in leven laten, tot 2 keer toe. Op zijn sterfbed zegt hij dan, je moet ook nog even met Simei afrekenen. Je kan het toch niet volgen, hè? Volle evangelie man, aan het einde van zijn sterfbed. Wil je nog even met die afrekenen, met die? En toch staat er dat God met David is. En dat de man naar zijn hart is. Dus hij heeft daar waarschijnlijk toch langs heen gekeken. Apart, hè? Apart. Zegt niet dat je dus moet doen. Ja. Nou, hij gooit met stenen naar David. Naar de gezalfde. Hij gooit met stenen naar hen die de gezalfde van de Heer volgen. En dat doet hij ook nog in deze tijd. Zal ik niet verder over uitweiden. Maar dat zal duidelijk zijn. En zo zegt Simei, als hij We gaan ook nog zien wat hij zegt. Als hij vervloekt. Kijk goed mee. Ga weg. Ga weg. Man van bloedschuld. En man van Belial. Dat is hem. Ja. Je hoort hier dus wat zijn vervloekingen zijn. Ga jij maar weg. Ga maar weg. Heftig is dat. Heftige lading. Stop er maar mee, joh. Door jou zijn we toch niet verder gekomen. Want dat zit erachter. We komen nooit verder in dit volle evangelie. Zoiets. Dan heb je een variant. Of jij komt niet verder. En jij hebt ook natuurlijk de schuld van alles. Want je bent een man van Belial. Een man waar de ontkenning vrucht draagt. Diepe ontkenning en ontworteling. Zoiets. Wat een vervloeking. En wat een ontkenning van Gods leven. Wat je soms tegen kan komen zelf. In je eigen leven. In je bediening. Hou er maar mee op, joh. Zo kunnen ze jou vervloeken. Rechtstreeks of door mensen heen. Je bent al... En er wordt er iets ingevuld. Nou, verbreek dan die vloek dan direct. En als je hem op papier krijgt, tegenwoordig in een mail, dan hoef je hem niet meer te verbranden, want ik kan hem gelijk deleten. Ja? Maar vroeger weet ik wel dat er wel eens brieven, en dan zei ik tegen jullie op de koraalzoom, dus nou kan ik het wel zeggen, kijk, hebben we een mooie open haard, daar gaan ze in. Vuur erin. Ja? En die vloek verbreken, want anders dan ben je nog niet ver. En dan gaat Simeon verder. Hij is nog niet klaar. Simeon zegt, komt hij weer. Jij moet deze schuld dragen. Jij raakt je koningschap kwijt, jongen. De Heer heeft het koningschap aan een ander, aan Absalom gegeven. Het is toch wat? Ja? Nou, en zo loopt hij hem achterna. Daar. En is het, zou je het een gevaar voor hem kunnen noemen? En wat gebeurt er dan? Weet je dat, in dat verhaal? Want dan komt er iemand naar voren. En die denkt, die zegt, we zullen eens even optreden in het volle evangelie. En wel met de beuk erin. Ja, toch? Wie is dat, weet je het? Abizai. Wat betekent Abizai? Vader van het geschenk. Oké. En wat zegt hij tegen David? Hij is een dode hond. Hij kan mijn heer de koning niet vervloeken. Laat mij maar oversteken, dan sla ik hem de kop van ze op. Zo. Is toch wat, ze hebben het wat netter vertaald in de vertalingen. Dat snap ik ook wel. Maar dat staat er. En hij zou het ook doen, want het stond er klaar voor. En dan staat er David. En die gaat er niet op in. En waarom niet, denk je?
Hij zegt misschien dat hij mij vervloekt
vanwege
dat hij dat van de Heer gehoord heeft.
Ja, je hebt het helemaal goed gelezen. Want dan denkt hij later, zegt hij zelfs, het zou kunnen zijn dat er misschien toch iets zit waar de Heer vindt dat, want hij had natuurlijk toch wel eens wat dingen gedaan. Hij is nu 65, hè, heb je het? Dus Ellen inderdaad. En dan zegt hij, maar zo niet, dan zal ik ook merken dat het goed verder gaat. Zoiets, met mijn woorden gezegd. Ja? Ik denk dat David in dit geval gewoon niet die man uit de weg wil ruimen. Zoals hij dat ook niet bij Saul heeft gedaan. Hij trekt in ieder geval verder met zijn mannen. Dat zie je in vers 13 van het verhaal. En wat doet Simei dan? Want daar waren we nog niet vanaf, hoor. Hij loopt langs de kant van de berg omhoog naast David met hem mee. Hij zegt, prijs de Heer, ik ga ook omhoog. En ondertussen vervloekt hij hem. Hoe actueel kan het zijn soms in deze tijd? Gooit hij met stenen naar hem. Hij werpt stof op tegen hem. Dus zo werkt deze boze geest. Ook vandaag tegen gezalten van de Heer. Tegen bedieningen. En je moet je er niets van aantrekken. Ja? Want deze geest vervloekt mensen die zich verder willen komen. Die zich laten vervullen van Gods geest. Die vervloekt die. En die zegt, zie je wel, je komt niet verder. Zie je wel, het lukt jou toch niet. Jij bent er niet geschikt voor. En ondertussen ga je denken, Oh, ben ik er niet geschikt. Ja, hallo. Daar heb je contact niet met God die geest is. Deze geest zorgt ervoor dat er stenen naar jou gegooid worden. Deze geest probeert jou te raken met gedachten die niet leuk zijn, met verwensingen. Deze geest werpt stof op en hij probeert zand, stof in je ogen te strooien, zodat je het niet meer ziet voor je leven. Ja? Ik probeer het een beetje uit te zetten, hoe die tegenwoordig werkt. Zand in je oren te stoppen, zodat je het niet meer hoort waar het werkelijk om gaat. Dus er ook niet mee naar binnen kan. Zand in je mond, zodat je gaat knarsen tanden. Ja? En ik denk, als dat gebeurt, dan heeft Satan zijn werk al gedaan. En is hij bezig om mensen die ogen hebben, dan zegt de psalmist, ze hebben ogen en ze zien niet, ze hebben oren. En dat slaat niet op deze hoor, maar dat slaat op je geestelijke ogen en oren. En handen en voeten. Ja? Een en al in beweging, zoals de Heer in beweging is. Nou, dan hebben we die man een beetje gehad. En dan komt de koning met al het volk dat bij hem is. Komt hij vermoeid, daaraan staat er dan. Daar komt hij op adem. Een aantal vertalingen kunnen dat niet zo boeiend vinden, want die denken, er moet een plaatsnaam staan. En vermoeid, dat betekent, dat staat in het Hebreeuws, a-jefim. En zo zul je in vertalingen treffen, ook geloof ik in de NBV 21, hij komt vermoeid in a-jefim aan. Maar a-jefim is vermoeid. Dus en daar komt hij weer op adem. Dus ik denk dat hij bij de Jordaan aankomt, bij een doorwaadbare plaats. En ik denk niet, hoe moet ik hier nu weer doorheen? Maar hij komt op adem en denkt, is uitzicht. Ik ga door het water heen en ik zal niet verslonden worden. Mooi, hè? Nou, even naar David terug. Je begrijpt, David moet vluchten. Je begrijpt, er komt van alles op hem af. Zoals er ook van alles op jou af kan komen. Zijn zoon Absalom, met aanhangers, moet ik eigenlijk zeggen, wilde David doden. En je voelt dit, wat hij meemaakt, in wat David uitzingt, uitbidt, in Psalm 63, vers 2 en verder. Ik en jij, je kan ook tegenstand ervaren. Het kan zijn dat je je niet veilig voelt. Dat kan zijn, dus tegenwoordig een hot item, een thema. Voel je je wel veilig? Ja? Bij de Heer zeker. Toch? Je kunt ervaren, ik word achtervolgd. Vijanden zitten achter me aan. En wat doe je dan? Dan is het goed als je op God richt. Als je op Jezus richt. Dan zing je mee. In vers 2 van Psalm 63. God, u bent mijn God. U zoek ik. Mijn ziel dorst naar u. Mijn vlees smacht van verlangen naar u. Als een land, als een land uitgedroogd, uitgeput en zonder water. Ja. David belijdt, kijk mee. God, u bent mijn God. U zoek ik te midden van. En je kan het voor jezelf al invullen. Als je gewoon dat je denkt, er komt van alles op me af. Dan kan je dat invullen. U zoek ik, Heer, te midden van die problemen. Te midden van allerlei dingen die op me afkomen. David zoekt zijn toevlucht bij God. Jij mag je toevlucht bij God en bij Jezus zoeken. Als vijanden jou vervloeken. Als zij stenen naar je gooien. Het kunnen ook opmerkingen zijn, hè? Of houdingen. Als ze jou verraden, Mijn ziel dorst naar u. En mijn vlees smacht naar u. Bijbels gezegd, heel mijn wezen dorst naar u. Tot in de diepste vezels van mijn bestaan, Heer, dorst ik naar u. Smacht ik van verlangen naar u. Zie je het? Dus het doet David heel veel. En hij komt er niet doorheen met God in de zin van, God doet er wel overwinnen, in de zin van, ik zit in het volle evenredig, komt goed. Nee. Alles en iedereen lijkt tegen hem op te staan, tegen David. En dat kun je meemaken in je eigen leven. Als je leeft. Want dan lijkt wel eens alles en iedereen tegen je op te staan. Het is niet zo, hè. Maar er komt wel veel tegen je op dan. Dus je kunt meemaken in je eigen leven, dat zei ik al. Nu nog even over dat een land uitgedroogd, uitgeput en zonder water. Er staat hier het voorzetsel, heel eenvoudig Hebreeuwse voorzetsel, be. Gewoon zoals ik het zeg. En dat betekent in. En dat is heel mooi, want dat schetst Davids geestelijke situatie. Het schetst, als je meedenkt, jouw geestelijke situatie soms. Maar, nou komt het leuke, de Arameese tekst heeft hier ke. Be en ke. Ja. En ke betekent als. Hey. Als een land uitgedroogd, uitgeput en zonder water. Dat gaat dieper. Dat gaat voor mij dieper dan in een land. Hij geeft aan hoe het bij hemzelf is. Hoe die er onderdoor dreigt te gaan. Maar in dat onderdoor dreigen te gaan gaat hij niet klagen, maar roept hij de Heer aan. Dan komen daar mooie dingen uit voort. Ook als jij het zo doet. Het is soms een leerweg. Een leerweg. Hij uit hierin. Of hierin wordt aangegeven, zou ik willen zeggen. Hoe moe hij ervan wordt. Hoe uitgeput hij is. Hij is net aan de Jordaan gekomen. Dan krijgt hij weer zicht op de Jordaan. En hij gaat niet afdalen, maar hij gaat opstijgen. En hij gaat er doorheen. Water is een van de eerste levensbehoeften. Dus dat zal niemand ontkennen als je de oorlog en de oorlogen bijhoudt. Geestelijk water is een van onze, van jouw eerste levensbehoeften. Dat het in je hart is. En als dat doodgemaakt is, moet je het levend maken. Ja, ook thuis. Heer, ik verlang naar het water van uw woorden. Oh, wat verkwikt me dat. Heer, ik verlang naar het water van de werking van uw geest in mijn leven. Bevloei mijn land. Bevloei mijn leven. Met uw woorden. Met uw geest. Met uw aanwezigheid. Met uw water. En als je dit dan meepakt, vers 2, dan ga je door met mij naar vers 3. Zo zal ik u aanschouwen in uw heiligdom, om te zien uw kracht en uw heerlijkheid. Zo, dat is toch vrij snel, als je meekijkt. David richt zich dus tot zijn God. Hij belijdt, ik zal u zien in uw heiligdom. Ik zal u zien in uw tempel. En dit geldt, of zal ik zeggen, dit telt ook voor jou. Ja, en voor mij. Juist in zo'n situatie. Heer, ik zal u aanschouwen in uw heiligdom. Om te zien uw kracht. Om te zien uw heerlijkheid. Die openbaar komt. Die openbaar komt in onze gemeente. Je kan er van alles op aan laten merken op onze gemeente. Maar hier gaat het openbaar komen. In jouw leven persoonlijk. En in jouw leven. En om ons heen. Prachtig toch? Want daartoe ben je toch bezig in de geestelijke wereld. Voor jezelf en samen. Daartoe kijk je toch in de geestelijke wereld. Ik zal u aanschouwen in uw heiligdom. Te zien uw kracht. Uw heerlijkheid. Toch? En mijn hart en mijn mond lopen over, Heer, van aanbidding voor u. Voor u, onze God en Schepper. En voor u, Heer Jezus, bouwer van onze gemeente. Dat kan niet stuk als je zo leeft. Maar ja, helaas, kom ik zelf ook tegen, jij ook wel. Ja, als het zo altijd was, dan was ik al veel verder. Nou, laat je niet ontmoedigen, maar pak het gewoon dan weer op. Ja, dat doe ik zelf ook. Even kijken. Waar was ik juist? Vers 4. Want uw trouw is meer waard dan leven. En daar hebben ze maar van gemaakt het leven. Ik heb tussen haakjes erbij gezet. De meeste vertalingen hebben dat, kan ik me ook wel voorstellen. Mijn lippen loven u. Goed. Uw trouw. Er staat een woord wat op allerlei manieren vertaald wordt. En daar snap ik ook nog iets van. Laat het je zien. Goede tierenheid. Je snapt het wel. Herziene Statenvertaling. Bijbelgenootschap. Nederlands Leidse Vertaling. Naderse Bijbelvriendschap. Krijgen we liefde. Genade. Goedheid. Gesed betekent eigenlijk, als je naar de grond van het woord gaat, vast, zo vast dat het niet los te krijgen is. En er zit ook een hele hoop goeds aan beweging in. Dus snap ik, een aantal van die vertalingen snap ik wel. Ja? Het betekent eigenlijk trouw, in een liefdesverbond trouw zijn, je verbinden met iemand in geloof, in liefde, zo. En het wordt op allerlei manieren door de hele Bijbel heen op allerlei manieren vertaald. Maar ik heb ze hier een beetje bij elkaar gezet. Ja? En dan snap je het een beetje. Denk, ja, sommigen zeggen nou, de nadruk ligt op liefde die zo vast is dat niet uit elkaar te krijgen is. Voor mij is het trouw. Of liefdestrouw, zo je wil. Dus je mag er wat mij betreft een beetje mee spelen. Ja? Gods trouw is het. Zijn liefde. En David zegt, en ik denk jij ook, dat is meer waard dan het leven. Ja, daar ga je over nadenken. Toch? Dat stijgt boven het gewone dagelijkse leven uit. Want als je het daarvan moet hebben, jongens, dan zeg je, Heer, laten we dan vandaan maar bij u zijn. Toch? Gods trouw, zijn liefde, dat neemt je mee. Te midden van al de dingen. Dat neemt je mee. Omhoog. In Gods hemel waar je zijn almacht, zijn kracht, zijn heerlijkheid ziet. En hierbij is David betrokken. Hierbij ben jij betrokken. En hij doet je lof prijzen en aanbidden. En er gaat een tijd komen dat je misschien aanbiddend hier binnenkomt. Ik zeg maar iets. We gaan het zondag zien. Goed. En het gaat door. Letterlijk, hè? Zo zal ik u zegenen in mijn leven. In uw naam wil ik mijn handen opheffen. Wat staat er meestal in de vertalingen? Mijn leven lang. Ja, dat staat er niet. Er staat gewoon in mijn leven. En dan maken ze ervan mijn leven lang. MBV 21, waarom doe je dat? Een MBG? Goed, terzijde. David trekt dus door de woestijn. Overal hangt er dreiging. Want de vijand achtervolgt hem. Ik moet het verhaal nog maar weer eens nalezen. Hij voelt zich niet veilig. En dan richt hij zich hier tot zijn God. Smeekt hij, bidt hij, zingt hij het uit. En getuigt hij van hoe hij zich met de Heer verbonden voelt. Toch? Als je dat hier ziet. Denk ik, nog een mooi voorbeeld. Voor mij. Voor jou. Te midden van alles. Er is van alles en er is nog meer. En er is nog een hele verhaal. Ja, oh, stop eens even. Te midden van alles richt je nou eens op Jezus. Ja? Geef hem de plaats die hem echt toekomt. In je hart. In je leven. En als je de Heer de plaats geeft die hem toekomt, dat is de Heer zegenen. Ja? Heb je dat ook nog? Zo zal ik u zegenen in mijn leven. De plaats geven die u toekomt. En niet wat ik wil, gebeurt er dan. Maar wat u wilt. Zo. Er staat hier voor zegenen gewoon het werkwoord barach. Waar Barack Obama vandaan komt, weet je wel. Barak, barach. Ja. De vertalingen die geven zegenen naar de Bijbel. Prijzen, MBG, MBV 21. Loven, de Herziene Staten, de Staten en de Willibrord vertaling. En de staat zegenen. In mijn leven zegenen, dat is ook met mijn leven natuurlijk zegenen, toch? Want anders zit je in je leven en denk je, ja, we gaan even de Heer zegenen. Nee, met mijn leven. En dat vind ik zo leuk, dat die oudshoorn, de Naardische Bijbel, die heeft dit laatste vertaald, met mijn leven. Die denkt, ja, in mijn leven, hallo, toedeloe, met je leven, zeg je. Ja? Goed. Je ziet, David komt in actie hier, in dit vers. Hij heft zijn handen op in de geestelijke wereld. En jij mag jouw handen opheffen in de geestelijke wereld. Dan is de Heer met je. Dan doe je alles, nee, ik zal het netter zeggen, dan probeer je alles te doen wat je doet in zijn naam. Ja? Vanuit verbondenheid dus met God en met Jezus in Heilige Geest. Met opgeheven handen aanbid je God en Jezus. Met opgeheven handen roep je God en Jezus aan. Te midden van al je problemen, te midden van ziekte, te midden van wat je leven zwaar wil maken, te midden van allerlei zwaarigheid van Satan. Handen omhoog. Handen omhoog, Satan, wegwezen. Ik hef mijn handen op en ik roep u Heer aan over mijn leven. Zo. Hij is nog niet uitgepraat. En we komen ook niet helemaal aan het eind van de psalm. Dat mag je zelf natuurlijk doen. Als met vet en vettigheid zal mijn ziel verzadigd worden. En met lippen van jubeltonen zal mijn mond prijzen. Met heb ik ertussen gezet. En lippen van jubeltonen zal mijn mond prijzen. Of zullen. Dat is een beetje gek. Dus doe de meeste vertalingen ook hoor. Dan probeer eens een beetje goed neer te zetten. Davids ziel, mijn ziel is dat, ja, wordt verzadigd. Zoals mensen verzadigd worden van vet en vettigheid. En is goed vet, voor de duidelijkheid. Zijn vaste onderdelen toen de tijd van een feestmaaltijd. En David heeft deel aan het feest van God. Als je het persoonlijk maakt voor jezelf, thuis en hier in de zaal, jij mag in overvloed van Gods maaltijd eten, Gods gerechten opeten. En zo word je verzadigd van al het goede van God in je innerlijk, dus in je ziel. En dan bejubel jij jouw God. Prijs jij jouw God. Ja. En, gaat hij verder, wanneer ik u gedenk op mijn bed, tijdens nachtwaken, wakend in de nacht, prevel ik over u. In de woestijn. Op de vlucht. Als je onzeker bent. Of in de nacht van je leven. Denk, zoiets vreselijks. Kom dan tot rust. Gedenk de Heer. Wat hij gedaan heeft voor jou. En niet dat je zegt, ja, daar schiet ik nu niks meer op. Nee, daar schiet je niks mee op, als je dat zegt of denkt. Wat hij voor jou gedaan heeft. Wat hij jou vandaag belooft. En echt, jij komt samen met hem door al die verdrukkingen heen. En je komt voor het water te staan. En je prevelt over hem. Dat is zo'n Hebreeuwse werkwoord wat er staat. En dan de mensen die buigen daarbij. Weet je wel, de Joden staan zo te bidden. Dat is prevelen. Dus dat wil zeggen dat je ook nergens anders bent dan bij de Heer. En ondertussen zijn woord spreekt. Nou, je hoeft voor mij niet zo te doen. Hè? Zo doen we niet. Maar het is fijn als je in zijn woord, in zijn geest, in zijn gedachten bezig bent. En dan hou je hem ook vast in je pijn. Ja? Je kan natuurlijk roepen, van alles roepen. Maar houd hem vast in je pijn. Houd hem vast in je verdriet, want dat hoef je niet te verdringen. Ja? Maar je mag hem vasthouden in je verdriet. Heer, zing je dan uit, bij u ben ik veilig. Zo blijf je geestelijk wakker en ook geestelijk overeind. En gaat het dan verder. Want, en ik heb dat later nog weer eens doorgenomen, er staat natuurlijk gewoon key. Dus je kunt ook zeggen ja, of je kunt ook zeggen voorwaar, u bent een hulp voor mij. Ja? En in de schaduw van uw vleugels zal ik jubelen. Mijn ziel, dat is je persoonlijkheid, kleeft zich vast aan u, achter u aan. Hoe gaat dat, denk je? Hier loopt de Heer en jij. Zo erachteraan. Dat is mooi, toch? Ja, je denkt, ja, dat is een beetje lastig. Nee, je houdt de Heer vast. En je houdt wat hij geeft vast. En je kleeft je daaraan vast, zodat de Heer, ja, die gaat vooruit hoor, die gaat vooruit. En jij dus ook. Een mooi beeld, hè? Dacht er net nou aan. Ik laat het maar even zien. Uw rechterhand ondersteunt. Ik denk, tenslotte, wat een getuige is. Voorwaar, u bent een hulp voor mij. Die David, hè, met al het gedoe om hem heen en in hem soms. Die David, die daar in die woestijn ronddoolt. En daar verwoeid ook soms aan het water zit. Wat een getuigenis. En dan zegt hij in de schaduw van uw vleugels. En dat staat niet bij, daar ga ik lekker alleen zitten. Nee, dan zal ik jubelen. En uw vleugels, dat weet je, hè, dat is het beeld van God die geest is. Die kracht geeft. Die liefde geeft. Die je doet verwachten. Die je weer doet hopen. Die je weer op de rail zet van het eeuwige leven. Mooi, je was er net uit ontspoord en zat in zichtbare dingen. Oh, maar dat en dat. En je maakt je ook nog weer druk. Dat kunnen we allemaal soms doen. Hé, ik ben even ontspoord, Heer. Help, ik wil weer op die rails van het eeuwige leven. Ja? Beeld die vleugels van de werking van God die geest is. Werkingen van vrede in je. Werkingen van rust. Werkingen van hoop voor jouw toekomst. Mijn ziel. Ik klamp mij dus aan u vast. Voor mijn ziel kan ik ook ik invullen natuurlijk. Mijn ziel klampt zich aan u vast. Ik klamp mij, ik kleef mij aan u vast. Dat is mooi. Ik denk, houd hem vast. Wat er ook aan de hand is of wat er ook gebeurt. Zijn leven. Zijn woord. Denk, leef, spreek in zijn geest. Ga zo met hem verder. En hij zal met je zijn. En met jou gaan. Denk maar aan het beeld van de net. Amen. Ik wil bidden. Heer Jezus. Dank u voor vanavond. U bent degene die inspireert. Die woorden geeft. Die werkt met uw geest om het uit te werken. In ons leven. Met vallen en opstaan. Maar we blijven opstaan en verder gaan. Achter u aan, u vasthoudend, uw woord, uw gedachten, ook van vanavond. En ik zegen je om daarin je te bewegen, om daarin te zijn, om van daaruit het leven te hebben. En meer dan het leven, namelijk de Heer die werkt in jouw leven. Dank u weer dat u het zo geeft. En dan brengen we voor uw troon ook Joke en John. We brengen ze voor uw troon. Ze hebben allebei corona, maar dat zeg ik even voor jullie. En dat weet de Heer wel. En Heer, we willen ze zegenen met rust, met vrede. Joke en John, ik zegen je met genezing en herstel. En alle engelen om je heen. Zodat je het klimaat van Gods Koninkrijk ook ervaart in genezing en kracht. Zo zegen ik je in Jezus naam. Halleluja. Amen. Amen. Wij gaan.